Open het woord van God vanmorgen in het Nieuwe Testament en het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18, versen 12 tot en met 27. Johannes 18, versen 12 tot en met 27. En dan lezen we het woord van God als volgt. De bende dan en de oversten over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En ze leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vader van de vrouw van Caiaphas, welke dat jaar hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en andere discipel, deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in de zaal van de hoge priester. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zei tot Petrus: zijt gij ook niet uit zijn discipelen van deze mens? Hij zei: ik ben niet. De dienstknechten en de dienaars stonden hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vroeg Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagogen en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. In het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zei, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbak slag, zeggende: antwoord gij alzo de hoge priester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade, en indien wel, waarom slaat gij mij? Alles dan had hem gebonden, gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem: zijt gij ook niet uit zijn discipelen? Hij loochende en zei: ik ben niet. Een van de dienstknechten van de hoge priester, die maagschap was van degene die Petrus het oor had afgehouden, zei: heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Tot zover. En in de psalmen gunnen de dichters ons een moment in hun harten kunnen kijken. En dan zien we wat ze meemaken in hun leven aan hoogten en dieptepunten. Aanvechting en bestrijding. Maar ook van de lofzang op de grote daden des Heren. In alle omstandigheden van het leven wordt er zo een lied ter ere van de Heren aangeheven. Daarover wordt door Asaf, een van de opperzangmeesters, ook gezongen. Als het gaat over het ontvangen van een ambt. Als ik het ambt ontvangen zal, zal ik volgens eed en plicht altoos trouw zijn in het gericht. Een psalm die al in de loop van de jaren in heel wat bevestigingsdiensten van ambtsdragers is gezongen. We krijgen dit gedeelte te maken met het hoogste ambt, wat door de Heer onder zijn volk Israël ingesteld was, namelijk dat van hoge priester. De Heer had dat gesteld en gegeven aan het volk, wat hij zich tot erfdeel had verkoren. Zal Annas, zal Caiaphas, twee hoge priesters, twee hoofdrolspelers in het proces tegenover Jezus, ook trouw zijn in het gericht? De Heer Jezus is gevangen genomen. Laten we dan maar eens gaan kijken hoe zich dat alles afspeelt in dit geding. Met zwaarden en met stokken waren ze uitgegaan om hem gevangen te nemen, alsof hij de ergste misdadiger was die er op dat moment rondliep. Ook de dienaars van de Joodse raad waren erbij. Ze hebben hem gebonden en voor te worden geleid. Eerst wordt Jezus naar Annas gebracht. Hoe zal die oude Annas zich gedragen tegenover de Zoon van God? Wat dacht u? Wel, ik neem u heel even mee terug in de geschiedenis. Kort na de geboorte van de Heer Jezus waren de wijzen uit het oosten gekomen en die hadden de vraag gesteld waar ze de geboren koning der Joden konden vinden. Op zich al een heel wonderlijke vraag, nietwaar, want er worden wel prinsen geboren, maar geen koningen. Maar ze hadden het bij het rechte eind, want net daarvoor was immers de koning der koningen, de Heer der heren, Gods enige geboren zoon. De koning die van Israëls God gegeven was, op deze aarde gekomen en als een kind in de stal geboren. En de troon van David zat op dat moment Herodes, als zetbaas van de Romeinen. En als die van die vraag hoort, dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Want als er een koning zou komen, dan zou dat kunnen betekenen dat er een aanval op zijn troon gedaan zou kunnen worden. En dat moet hij ten koste van alles zien te voorkomen. Heel innemend vraagt hij dan ook aan de wijzen waar ze dat vandaan gehaald hebben. Wat zijn jullie van plan om te gaan doen? We zijn gekomen, zeggen ze dan, om die geboren koning der Joden te aanbidden. Waar kunnen we hem vinden? Herodes moet het antwoord schuldig blijven. Want je zou natuurlijk verwacht hebben, als er een prins geboren zou zijn, dat dat in het koninklijk paleis zou zijn, maar dat is niet het geval. En Herodes kan dan op dat moment maar één ding doen, en dat is dat hij de schriftgeleerden, de fariseeën, ontbiedt om hem uitsluitsel te geven. En de voorzitter van die raad was op dat moment inderdaad dezezelfde Annas. Herodes heeft die vraag van de wijzen toen in hun midden neergelegd. Vertel het mij eens, zegt hij dan, want ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Waar is die koning der Joden geboren? Nu, Annas en de leden van de Joodse raad, die weten het hem precies uit de doeken te doen. Daarover is de schrift duidelijk. Kijk maar, het staat bij de profeet Micha. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël. Nou, duidelijk heeft de schrift gesproken. De wijzen krijgen een antwoord op de vraag. En zij gaan op weg naar Bethlehem. En de ster die ze tot dat moment ook al gezien hadden, gaat er opnieuw voor. Herodes feint ze ook om te gaan aanbidden. Hij had gevraagd of als ze terug zouden komen om dan te vertellen waar hij ze vinden kon. Maar Herodes had heel andere plannen. Hij is niet gegaan om te aanbidden. En ook de Joodse raad is niet gegaan. Ook Annas niet. Maar Annas heeft het heel goed geweten. Daar in Bethlehem, daar is het wonder aller tijden gebeurd. Daar is de koning geboren. Naar de schrift. En even later heeft hij de duivelse haat gezien die er in het hart van Herodes lag opgesloten, toen hij die kleine kinderen van onder de 2 jaar allemaal had om laten brengen, althans de jongetjes. Want dacht hij, dan zal ongetwijfeld die geboren koning er ook bij zijn en is mijn troon veiliggesteld. En we horen geen enkel protest op dat moment ook uit de mond van Annas tegen dat wanbedrijf van Herodes. En Annas is mogelijk ook aanwezig geweest toen de 12-jarige Jezus in de tempel verscheen om daar te moeten zijn in de dingen van zijn hemelse vader. Later, toen de Heer Jezus aan zijn omwandeling begon, heeft hij veel over hem gehoord. Niets is hem onbekend gebleven over het hele optreden van Jezus. Hij heeft gehoord dat Johannes de Doper naar hem verwezen had. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Annas heeft het alles geweten. Al die tijd heeft hij op de uitkijkpost gestaan. Of hij op de hoogte was van al de wonderen en tekenen die de Heer Jezus gedaan had. Hij zette zijn pionnen uit, overal waar Jezus was, om maar te horen wat hij te zeggen had en wat hij gedaan had. En dan werd er verslag gebracht aan de hoge priester. Want hij stuurde er steeds weer mensen op uit om te proberen om Jezus op zijn woorden te vangen. En wat krijgt je Annas dan te horen? Uiteindelijk precies hetzelfde wat Johannes de Doper in de gevangenis uit de mond van de Heer Jezus heeft gehoord. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden genezen, doven horen, doden worden opgewekt en armen wordt het evangelie verkondigd. Aan het gewone volk. De scharen die volgens de Joodse raad de wet niet kenden. Dat alles heeft Annas gehoord. Maar hij heeft zich niet bekeerd. Was hij maar net als Nicodemus 's nachts een keer naar de Heer Jezus toegegaan, dan had het nog tot zijn behoud kunnen zijn. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft zich koste wat het kost gehandhaafd. Hij wilde niet van zijn godsdienstige troon afkomen om te buigen voor koning Jezus. En wat was deze man inderdaad? Hoge priester. Als hoge priester hoorde hij een schaduw te zijn van die grote hoge priester die nu zou komen, de Heer Jezus Christus. En heel zijn optreden kon hij echter niet eens in de schaduw van deze hoge priester staan. Hij had als hoge priester ook moeten verwijzen naar die enige hoge priester die naar hem komen zou. En hij had precies hetzelfde moeten zeggen als Johannes de Doper, dat hij niet waardig was om zijn schoenriem te ontbinden. Hij had moeten verwijzen naar die hoge priester die zichzelf zou gaan offeren aan het kruis van Golgotha. Zichzelf het lam Gods ten slachtoffer zal laten leiden, om de zonde en schuld van het volk weg te nemen. Wat zou hij dan een goede hoge priester geweest zijn als hij in de voetsporen van Johannes de Doper was getreden? Want dan zou hij ook naar de Heer Jezus hebben verwezen. Na mij komt een betere hoge priester. Dat had hij moeten zeggen. Dan was hij hoge priester geweest zoals de Heere dat had ingesteld onder Israël. Alles wat hij tot op dit moment dus gehoord had over Jezus, dat klopt. Hij kon het terugvinden in de schriften. In die schrift was hij doorkneed en thuis als niemand anders. Hij kende de schriften op zijn duimpje en hij wist precies hoe hij de geboden van God moest uitleggen en toe moest passen. Maar Annas, hij werd ouder. En dan kennen we waarschijnlijk ook die uitdrukking wel. En ik hoop niet dat dat voor de ouderen onder ons geldt. Hoe ouder, hoe kouder. Hij werd al meer en meer verhard. Want hij heeft nooit, maar dan ook nooit, terwijl hij de mogelijkheden volop gehad heeft, een gesprek met de Heer Jezus aangegaan. Toen Jezus in de tempel was, in het heiligdom van zijn vader. En het deed hem blijkbaar ook niets als hij op de grote verzoendag als de hoge priester het heilige der heiligen inging om daar verzoening te doen voor de zonde van zichzelf en voor het volk. Zonder bloedstorting, zonder verzoening van zonde kon hij als hoge priester ook niet voor God bestaan. Dan vraag je jezelf af, zou dat hem dan nooit een keer aangeklaagd hebben? Heeft hij nooit bij stilgestaan dat er één volmaakte hoge priester zou komen? Van onberispelijk gedrag. Eén, niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Eén, naar de ordening van Melchizedek. Hij kon het als hoge priester weten. Maar zijn eigen positie was veel belangrijker dan het profetisch woord van God. Nu is deze man al een dagje ouder geworden. Hij zit samen met zijn schoonzoon Caiaphas en met de andere leden van de Joodse raad in het complot tegen Jezus. Om hem uit de weg te ruimen. Want hij loopt maar in de weg en daarom moet hij uit de weg, uit hun weg. Dat ze zo alle macht weer naar zich toe zouden kunnen trekken. Nog even, zeggen ze tegen elkaar. En dan loopt de hele wereld hem na. Nou, dan denk ik, was dat maar waar? Dat zou toch ook vandaag een zegen zijn, als de hele wereld hem na zou lopen, dan zou het er toch heel wat beter aan toe gaan dan nu het geval is. Anas zit vastgeklemd aan zijn stoel. Toch heeft hij ook niet kunnen voorkomen dat de Romeinse bezetters hem afgezet hebben. Want we lezen dat Caiaphas dat jaar hoge priester was. Die Romeinse bezetter greep elke keer maar weer in om te voorkomen dat er niet één man te machtig werd. En vandaar dat niet alleen Anas, maar ook Caiaphas en nog 5 andere zoons van Anas om de beurt hoge priester waren geweest. Terwijl normaal gesproken het hoge priesterlijk ambt iets was voor het hele leven. Eén troost was het wellicht voor Anas dat het hoge priesterlijk ambt in de familie bleef. Zodoende kon hij nu nog steeds zijn invloed uit blijven oefenen. Dit sterfjaar van de ware hoge priester staat Caiaphas dus aan het roer. Ze hebben er met elkaar een soort besloten vennootschap van de tempel van God van gemaakt. Een huis van koophandel. En het heeft hen zeker geen windeieren gelegd. De hoge priester had immers het beheer over de tempelgoederen. Toen in het jaar 70 de Romeinen naar het woord van de Heer Jezus niet één steen op de andere gelaten had van de tempel. Toen vonden ze dat de schatten in de tempel die het eigendom van de hoge priester waren en zijn familie. En dat was een heel aanzienlijk bedrag. Voor deze Anas staat nu Jezus geboeid. Dat gaf Caiaphas wat lucht om de andere leden van de raad op te gaan roepen. Het was nog wat vroeg. En daarom moest Anas zich eerst maar even die gevangenen ontfermen en aan de eerste verhoor onderwerpen. Dan had Caiaphas alle tijd om te zorgen dat de rest van de raad ook bijeen kon komen. Want dit was een zaak die veel te belangrijk was dan dat hij dat alleen maar af zou kunnen handelen. Zo zien we Jezus voor Anas staan. En het zal ongetwijfeld niet de eerste keer geweest zijn dat Anas hem ziet. Hij zal het best wel gezien hebben, al die keren dat de Heer Jezus in Jeruzalem was en het huis van zijn vader bezocht. Maar Anas zocht hem niet te zien. En u, hoe is het in ons leven, gemeente? Zoekt u hem wel? Zoek jij hem? Iedere dienst van het woord staat er immers in het gewaad van zijn woord weer voor ons. En dan vraagt hij u, jou, mij, om hem te volgen. Anas kon er niet onderuit dat hij toch wel een beetje nieuwsgierig was naar die rabbi van Nazareth. Dat kon hij niet vanwege zijn functie als hoge priester. Maar hij mocht het niet laten blijken. Want daarom was hij ook nooit in de omgeving van Jezus gekomen. Want dan zou het volk dat zien en wat zouden ze dan wel zeggen? Heb je het ook gehoord? Anas, de hoge priester, was vanmorgen ook onder het gehoor van Jezus. Tussen de mensen die naar Jezus luisterden. En jonge vrienden, hoe is het in jullie leven? Mogen anderen het weten dat je vanmorgen hier in de kerk bent geweest? Of doe je er ook liever maar het zwijgen toe? Dat je het liever maar voor jezelf houdt. Want hoe zouden ze reageren als ze erachter komen, nietwaar? Anas ziet Jezus. Ja, zegt hij, dat zou nog fijn zijn. Dat zou ik nu ook wel eens willen. Want als ik hem zo zou kunnen zien, dan zou het voor mij heel wat gemakkelijker zijn om te kunnen geloven. Dan zou ik er heel wat makkelijker met anderen over kunnen spreken. Want dan weet ik dat het de waarheid is. Zou dat waar zijn? Zou dat echt waar zijn? Nee, gemeente. Kijk maar naar Annas. Kijk maar naar de scharen. Ze hebben hem gezien. En wat zegt de schrift? Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zalig degene die niet gezien hebben en die toch geloven. Annas heeft hem gezien. En hij zal hem wel van top tot teen op dat moment hebben gadegeslagen. Wat zal er door hem heen gegaan zijn? We weten niet, dat heeft de Heer voor ons niet nodig geacht om dat aan de schrift toe te vertrouwen. Maar de Heer weet precies wat er door Annas heen gegaan is, want hij kent immers van verre onze gedachten. Voor hem blijft niets verborgen. Maar veel belangrijker is het toch, gemeente, wat gaat er door u, wat gaat er door jou heen, elke keer als hij weer met zijn woord naar ons toe komt? Komen wij dan wel in beweging en mogen wij hem dan wel aanbidden? Gaan wij uit om hem te zien? Dat weet de Heer ook van. Al hou je het misschien voor anderen verborgen, hij kent ook daarin van verre u en jouw gedachten. Jezus voor Annas, Jezus de zoon van David. En David die was ook een keer op de vlucht. Voor Saul. Toen kwam hij bij Achimelech, de hoge priester. En die kwam David tegemoet. En hij gaf hem van de toonbroden met de mannen die bij David waren. En hij gaf hem ook het zwaard van Goliath. En vervolgens gaf hij hem de hoge priesterlijke zegen mee. Die hulp is Achimelech duur te staan gekomen, want Saul zag het als verraad. Hij liet de priester met zijn gezin door Doeg de Edomiet ombrengen. Annas is geen Achimelech die bewogen is over Jezus. Want hij wil zijn leven niet verliezen, maar behouden. De Heer Jezus staat tegenover de hoge priester van zijn volk. Was gevangen genomen alsof hij een revolutionair was. En dat maken we ook in onze tijd nog velen van hem. Maar hij is nooit in opstand gekomen tegen de door zijn vader gevestigde orde. Hij heeft het hand van hoge priester en priester geëerd. Hij is steeds, ondanks al het verval wat er was, in de tempel en de synagoge, toch naar het huis van zijn vader gegaan. En naar de gewoonte van elke sabbat kunnen we hem daar vinden. Hij is gekomen om de offers te brengen die heen zouden wijzen naar dat offer wat hij zou gaan brengen. Dat volmaakte offer van zijn eigen leven. Hij is in alles gehoorzaam geweest, aan de wil van zijn vader gehoorzaam geweest, tot het einde, tot in de dood aan het kruis. En hij is de enige die in waarheid kan zingen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. Wat hij gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde, dat heeft hij gedaan in al de liefde van zijn hart. Het liefde tot God en de zijnen. Hij was immers uit op het behoud van zondaren. En hij zou op dit moment de macht hebben om Annas van het een op het andere moment van voor zijn aangezicht weg te doen. Want op het machtswoord wat hij net nog in de hof van Gethsemane had uitgesproken, waren die soldaten ook achterwaarts gegaan en waren gevallen. Annas heeft het niet gedaan. De Heer Jezus heeft het niet gedaan. De Heer heeft hem niet veracht. Dat doet hij niemand. Wie mij ook veracht, God wou mij niet verachten, zegt de dichter. Maar waar het op aankwam, heeft de Heer Jezus van Annas niet gekregen. Dat is zijn hart. Er zat een dikke eeltlaag op zijn ziel. Deze man was verstokt en verhard. Ziet u wat er gebeurt als je tegen de Heere en zijn gezalfde blijft verzetten? Ja, maar zolang er leven is, is er toch hoop. Het kan altijd toch nog gebeuren in mijn leven. Ja, we schuiven het maar al te graag voor ons uit. Ja, zeggen we dan wel, ja, een mens moet wel bekeerd worden. Ja? Maar dat staat nergens in mijn Bijbel. Dat een mens bekeerd moet worden. Een mens moet bekeerd zijn. Dat vraagt de Heere van ons. Maar wat doen sommigen? Wel, ze zijn maar aan het spelen, varen. Op het genot van het leven hier en nu en denken. Als de Heere toch het op mij voorzien heeft. Dan zal hij op zijn tijd wel mij grijpen. En dan is de genade alleen maar des te groter. Natuurlijk is het waar dat de Heer iedereen kan op een bepaald moment kan grijpen. Maar ik zal het er maar niet op aan laten komen. Want, zegt de apostel Paulus terecht, zullen wij zondigen opdat de genade des te meerder zijn? En dan is het antwoord overduidelijk, dat zij verre. Laat het er dan niet op aankomen. Want de verharding kan ook al maar groter en groter worden. Dat zien we hier duidelijk bij deze Anna's. Zal hij recht doen in het gericht? Hebben we in het begin al als vraag gesteld? Nee. Het is hier de omgekeerde wereld. Niet Jezus had voor Anna's moeten staan, maar Anna's had voor Jezus moeten staan. De Heer Jezus staat hier als een misdadiger gebonden tegenover de hoge priester. Anna's had in wezen van zijn hoge priesterlijke zetel af moeten komen en de koning Jezus te voet moeten vallen. Maar dat heeft Anna's niet gedaan. Hij kan het ook niet meer. Nu hij zich zozeer verhard heeft tegenover Jezus. Dat is wat gemeente. Zo dicht bij de zaligmaker te zijn geweest. Als hij voor je gestaan heeft. Alleen je knieën maar toe verbuigen. En hem dan bidden. En dan hem voorbij te laten gaan. Dat je niet wilt dat die koning over je is. Dat is wat. Als je denkt de Heer Jezus Christus niet nodig te hebben als je borg en zalig maken. Want zo lag het bij deze Anna's. Dat is erg. Want dan zie je toch het omgekeerde gebeuren. De Heer zal uit op je behoud. Als je blijft verzetten, dan kan de Heer zich ook terugtrekken. En je overgeven aan de verharding. Dat is toch te begrijpen dat de Heer dat doet. Om een mens als Anna's over te geven aan het eigen boze zondegaat. Heden, dat zegt de schrift. Niet morgen of overmorgen, heden. Zo gij zijn stem hoort, geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Anna's. Hij blijft zitten waar hij zit en hij verroert zich niet. Dan gaat hij vervolgens ook nog een keer vragen naar de bekende weg. Hij vraagt over de discipelen van de Heer Jezus, over zijn leer. Alsof hij niet wist wie die discipelen van Jezus waren. En alsof hij niet wist wat de Heer Jezus leerde aan het volk. Dagelijks was hij immers in de tempel te vinden. En steeds had Anna's. Had Caiaphas of welke ogenpriester ook de pionnen uitgezet om Jezus in de gaten te houden, te horen wat hij leerde. En ze waren dus heel goed op de hoogte. Een zeer overbodige vraag dus. Is dat het enige wat je te vragen hebt, Anna's? Ook niet heel wat veel bijzonders. Natuurlijk was het bij de ogenpriester bekend. Maar hij wil het nu graag zelf uit de mond van de Heer Jezus horen. Dat de Heer Jezus het toe zou geven. Want ook al beweerde hij dan de Zoon van God te zijn, dat het allemaal niet zoveel voorstelde. Dat uiteindelijk op niets is uitgelopen. En die 12 volgelingen van hem, die 12 discipelen, och, daar moet hij ook maar niet te veel op vertrouwen, want Hij had het ook gehoord dat ze er zojuist vandoor waren gegaan, alle 12 die hij nog overgehouden had, als schapen zonder herder. Annas wilde uit de mond van de Heer Jezus horen dat hij zijn eigen volk al even min achter zich aan heeft kunnen krijgen. Dat het daarop uitgelopen was na 3 jaar. Dat hij uiteindelijk niets overgehouden had dat hij alleen hier voor Annas staat. Geen volk overgehouden, alleen een handjevol discipelen. Een stelletje wat ook nog niet eens in staat was geweest om hem uit de handen van de Joodse bende te halen. Annas had dus graag de namen van de discipelen uit de mond van de Heer Jezus gehoord. Dat heeft hij niet gedaan, hij zweeg stil. Waarom Annas dat heeft willen weten, dat is niet bekend. Maar Jezus heeft de namen van de 11 die overgebleven waren op zijn hart geschreven. Op zijn hoge priesterlijk hart. En ze verzwegen tegenover deze hoge priester. Voor al zijn discipelen, voor heel het volk dat hem van zijn vader gegeven was, is hij de weg immers naar het kruis gegaan. En zal hij zo meteen zijn leven gaan geven tot verzoening van zonden en schuld. Dat was de leer die hij steeds heeft laten horen aan de scharen. Een en andermaal had hij zich erop voorbereid en zijn lijden aangekondigd. Dat hij dat zal gaan doen als de goede herder de schapen geheel vrijwillig zijn leven af zal leggen, maar het ook weer aan op zou nemen. Daarover zwijgt hij hier tegenover Annas, die hem meewaardig aankijkt. Blijkbaar was Annas de leer toe gedaan. De gedachte toe gedaan dat Jezus met een nieuwe leer gekomen was. Dat was nu juist niet het geval. Want hij was niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Daar kan Annas het mee doen. Annas bedoelde het heel grievend en heel vernederend. En wat is uw leer? Het antwoord van Jezus laat aan duidelijkheid iets te wensen over. Dat hoef ik u niet te vertellen, want u kunt het vragen aan al die mensen die mij in de loop van de jaren gehoord hebben. Ik heb vrij uitgesproken. Ik heb het niet in verborgen plaatsen gedaan. Ik heb gesproken in de synagoge, de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niet gesproken. Waarom vraagt u mij? Vraag het de mensen maar, want die weten heel goed wat ik gezegd heb. Als de Heer Jezus zo geantwoord heeft en goed geantwoord heeft, staat er in één keer een dienstknecht van Annas op en die geeft de Heer Jezus een slag in het gezicht. En als de Heer Jezus van de schrik bekomen is, dan zegt hij tegen die dienaar een woord met een mooie woordspelling erin. Wanneer ik iets verkeerd heb gezegd, dan moet u mij dat wel duidelijk maken. Wanneer ik kwalijk heb gesproken, geef dan aan wat het kwade is. En het woord voor kwalijk en het woord voor welgesproken, dat verschilt in het oorspronkelijk maar één letter. Kakos en kalos, alleen de middelste letter verschilt. Annas heeft zijn dienaar voor die laffe daad niet bestraft. Annas heeft er genoeg van. Heeft de Heer Jezus gehoord. Het heeft hem al te veel van zijn nachtrust gekost. De oude man is vermoeid. Hij wil naar bed. Hij wil naar huis. En Jezus, hij ziet hem gaan. Een oude man die ontmoeting met Jezus gehad heeft. Maar voor wie er niets veranderd is in zijn leven. Alleen dat de verharding nog groter is geworden. Annas, hij heeft de tijd opgevuld voor Caiaphas. Die mag niet verder over deze zaak gaan bemoeien. Zal hij recht doen in het gericht? Caiaphas. Zijn naam is voluit Jozef Caiaphas. Zou deze Jozef dezelfde wijze optreden als Jozef uit het Oude Testament, de zoon van Jacob? Nee. Jozef, de zoon van Jacob, werd door zijn broeder verkocht. Maar Jozef Caiaphas, hij zal zijn oudste broeder, de Heer Jezus, verkopen. Om zijn eigen positie te redden. De Heer Jezus heeft in Annas geen hoge priester ontmoet met een bewogen hart. En dat is bij Caiaphas ook niet, want hij was het immers geweest die gezegd had dat één man moest sterven voor het volk, het nuttigheidsbeginsel. En dat hoor je vandaag ook weer klinken. Dat mensen uit zijn en alleen maar kijken naar hun eigen positie, naar hun eigen land, een eigen volk, en geen boodschap meer hebben aan anderen. De Caiaphassen van onze tijd. En u kunt hun naam wel invullen, hoef ik niet voor u te doen. Maar houd er de komende week maar rekening mee. Dat er zijn die daar heel anders over denken. De hoge priesters. Die niets van Jezus moesten hebben. Wat zijn hier de rollen voor toch radicaal omgekeerd, gemeente? De Heer Jezus staat er onschuldig. Annas, u, jij, ik, Caiaphas. Wij hebben een schuld als bergen zo hoog. En Jezus mocht voor Annas geen zaligmaker zijn. Mag hij het wel voor u en voor jou zijn? Want we hebben hem zo nodig. Zonder hem kunt u niet leven, zonder hem kunt u niet sterven, ook jullie niet, jonge vrienden. Want buiten Jezus is geen leven, maar zul je eeuwig omkomen. Zonder hem kan er niet iemand zalig worden. En daarom is zo ernstig wat we hier zich zinvol trekken. Dat zelfs al sta je als Annas jarenlang in de dienst des Heren, verharding van je meester kan maken. Hoeveel jaar mogen wij al staan in de dienst des Heren als ambtsdragers? Hoeveel jaar mag u, mag jij al verkeren onder het woord van de Heren? En dan is het erg, als je dan nog nooit met een verbroken hart en een verslagen geest aan zijn voeten bent terechtgekomen. Terwijl de Heere steeds in liefde heeft laten verkondigen dat hij recht heeft op u en jouw leven. Verhard je dan niet onder zoveel liefde van Gods kant. Dat zal uitlopen op de eeuwige ondergang. Daarom roept de Heere ons vanmorgen nog om tot hem te komen. Hij roept dat hartelijk en welmenend. En daarom laat hij dit ook verkondigen, dat Jezus hier voor Anna staat. Dat het omgekeerde wereld is, want daar hadden wij moeten staan. Maar wie dan toch tot de Heer Jezus komt, die mag met hem ruilen. Luther noemde het zelfs een vrolijke ruil. Waarom? Wel, dan mag je aan Jezus je zonde geven. En dan krijg je daarvoor zijn gerechtigheid terug, waarmee je voor God kunt bestaan, die vreemde gerechtigheid. De Heer schrijft de onschuld en de gehoorzaamheid van Christus op de rekening van al de zijnen, alsof zij het zelf hadden gedaan wat Jezus voor hen volbracht heeft. En denk niet dat het in u en jouw leven wel mee zal vallen. Dat het bij u bij jou lang zo erg nog niet is als bij Annas. Want wij staan bij de Heer in de schuld, wie we ook zijn. We hebben zijn gebod overtreden. En we hebben geen cent om te betalen. Wat een zegen als je dan in de schuld mag komen en je die schuld overnemende borg en zaligmaker nodig leert krijgen, die wel voor je zonden en schuld betaald heeft met zijn dierbaar bloed aan het kruis. Dat we mogen beleiden, de rechtvaardige straf verdiend hebben en voor eeuwig zouden moeten omkomen. Wat een wonder als de Heer dan zulke mensen die tot hem de toevlucht nemen in genade wil aannemen. Wat een wonder. Dat hij die zonde, die schuld op het lam gelegd heeft. Dat hij zichzelf ten slachtoffer heeft voorzien. Op het Godslam rust mijn ziel, want uw bloed, o heilig fontein, heeft van alle mijn zonden mij gewassen, blank en rein. Ga je dan met die dichter mee zeggen. Kun je het wonder niet op. Heren, dat u zo een als ik ben lief hebt gehad. Met een eeuwige liefde. Dat u zoveel liefde hebt betoond. Door geheel vrijwillig in mijn plaats de weg naar het kruis te gaan. Daar is hij gestorven voor onze schuld. Dan kan ik alleen maar stamelen van verwondering en aanbidding, Heer Jezus. Uw kruisdood maakt mij vrij. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Het vierde vers van Psalm 95.